Wij gaan vanavond weer terug naar Jeremia, waar wij terecht waren in twee hoofdstukken, Jeremia 50 en 51, waarin uitgebreid gesproken wordt over het nog toekomstige oordeel dat over Babel moet komen. In de eerste plaats zo letterlijk mogelijk lijkt mij, dat wil zeggen over de stad als zodanig. En in de tweede plaats ongetwijfeld ook over het hele rijk waarvan Babel, deze stad, de hoofdstad is. Dat lezen we later tenminste dat het zo is in Openbaring 17 in het bijzonder. Wij waren al in Jesaja 13, Jesaja 21, Jesaja 47 en vervolgens hier in Jeremia 50... waar sprake is, want dat hebben we vorige keer in elk geval besproken, van een volk, een verzameling, vers 9 is dat, een verzameling van grote volken, een verzameling van grote volken, een volheid der heidenen, dat staat er niet, maar zo noem ik het voor de gelegenheid maar even, een verzameling van grote volken, een volle menigte der volkeren. En deze twee andere termen die ik noem, die hebben rechtstreeks van doen met de gemeente. De ene uit Romeinen 11 en de andere was uit Genesis 48. Dat wil zeggen, via die term zou je toch op zijn minst aan de gemeente moeten denken. Een verzameling van grote volken uit het land van het noorden. En van het noorden heb ik u gezegd dat het noorden een synoniem is, een van de vele trouwens, voor verberging. En in het bijzonder heeft het de betekenis van iets achter de hand houden, iets in voorraad houden. Dat is in het noorden, omdat in het noorden is het een beetje donker, dat is het eigenlijk. Hè? Daar komt het licht bijna niet, in het noorden. En daar kan dus wat verstopt worden, men weet niet precies wat daar is. De Noordpool hoort ook eigenlijk heel geheimzinnig te zijn, of ligt men er dagelijks overheen tegenwoordig. Maar vooruit maar weer. Safan, het noorden. Ik heb u nog gezegd, ons woord safe is er van afgeleid. Eigenlijk. Safe. Waarin men iets wegbergt, in voorraad houdt. Safan. Safan, eigenlijk. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in, maar het is een mooie term ter aanduiding van de gemeente, die immers geacht wordt verborgen te zijn. Een werk tot opbouw van de gemeente dat gedaan wordt in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Maar hier zien we blijkbaar het resultaat. En die verzameling van grote volken uit Jeremia 50 vers 9 zou de Heer tegen Babel opbrengen. En die zullen zich tegen haar rusten met een wapenrusting dus. En vandaar, dat wil zeggen vanuit die verberging dan wel vanuit het noorden zal ze ingenomen worden. Hun pijlen zijn als eens kloekenheld scheen zal ledig weerkeren. Dus in het lijstje wat u aan het maken bent, krijgen we naar aanleiding van dit vers niet alleen een verzameling van grote volken, maar zelfs ook een boogschutter met pijlen als eens kloekenhelds enzovoorts. Vandaar komen we trouwens meteen terecht in vers 14, waar staat rust u tegen Babel rondom. En dat rusten is, heeft de betekenis van een wapenrusting aandoen. De term die we dus ook al tegenkwamen in vers 9. Dus je springt makkelijk van vers 9 naar vers 14. Rust u tegen Babel rondom. Het idee is dat de stad belegerd zou worden of zoiets. Gij allen die de boog spant, schiet in haar en spaart de pijlen niet, want ze heeft tegen de Heere gezondigd. Want Babel zou verwoest worden, zou niet meer bewoond worden, zou geheel een verwoesting worden, enzovoorts. Er staat één vers eerder, in vers 13, en al wie aan Babel voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Het zijn woorden die later in Openbaring herhaald worden, uitgebreid. Maar dat heb ik u ook al in het voorbijgaan gezegd. Heel wat van de uitspraken hier uit Jeremia 50 en 51 worden weer aangehaald in Openbaring, waaruit je me ziet. In de eerste plaats dat dit nog toekomst is, maar bovendien dat ook Jeremia 50 en 51 dus nog toekomst is. Juicht, vers 15, juicht over haar rondom. Zij heeft haar hand gegeven, haar fundamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken, want dat is des Heeren wraak. Wreekt u aan haar, doet haar gelijk als zij gedaan heeft. Het is bovendien in de dag der wraken onze schat, hè. Die zal recht volbrengen en dus oordelen, wraak doen. Haar muren zijn afgebroken, dat is wat in het verleden ooit een keer gebeurd is. Gedurende de dagen van het Medo-Persische Rijk, toen hield Babel officieel op de hoofdstad van het Rijk te zijn. Daarna vinden we de koningen van het Medo-Persische Rijk op de burg Susan toch, in de Bijbel, en niet meer in Babel. Maar dat even terzijde, maar dat de stad zelf verwoest is geworden, haar fundamenten zijn gevallen enzovoort, dat moet inderdaad allemaal nog gebeuren. En het wordt hier beschreven uiteraard. Onder verwijzing overigens naar de koning van Assur en de laatste Nebukadrezar, de koning van Babel enzovoort. Dat wil zeggen, het is een profetie die gaat over de toekomst, maar terwijl dat gebeurt wordt er wel degelijk verwezen naar het verleden, want Babel heeft een zeer lange geschiedenis en was naar Bijbelse maatstaven altijd al de hoofdstad van de wereld, om zo te zeggen. Dat het er op aarde niet altijd zo uitzag, dat is ook zo. Maar fundamenteel, dat begrip Babel, of laat ik het anders zeggen dan het woord Babel, de naam Babel, wordt in de Bijbel niet maar alleen gegeven aan de stad, maar aan heel het wereldrijk. Aan het rijk van Satan eigenlijk, die ook benoemd wordt als de koning van Babel. Maar dat was Jesaja 14. Daar kom ik nou niet meer op terug, want daar hebben we het al even over gehad. Maar vandaar de verwijzing naar het verleden. Datzelfde gebeurt in Openbaring trouwens ook. Waar in feite verwezen wordt naar het Babel reeds van Nimrod uit Genesis 10 en 11. Waar Babel aan het begin staat van de verdeling van de mensheid in volkeren. En dus de moederstad is eigenlijk van alle volkeren. En daarmee van alle godsdiensten. En daar komt het in de toekomst ook weer op neer. Dat wil zeggen, Babel zal weer de hoofdstad zijn van een rijk dat dus met recht het Babylonische Rijk kan genoemd worden. Ik was trouwens een zeer recent artikel, maar het heeft hier niks mee te maken, een zeer recent artikel in het Zoeklicht, waar weer tot mijn, ja, mensen weten het niet beter, ja, dat is mijn schuld niet, denk ik altijd, maar waar weer aangehaald wordt dat in de toekomst, in de nabije toekomst, Europa het wereldrijk zal zijn. En Sarkozy, een buitenlander, een Hongaar, die dan in snel tempo heel Frankrijk verovert en nou bezig is de wereld in te palmen met de Franse slag, zou misschien wel eens antichrist, dat woord wordt ook gebruikt, kunnen zijn enzovoorts. Ja, dat komt bij mij op de stapel te liggen van al die lui die al voor antichrist uitgemaakt zijn enzovoorts. Heeft het dan geen kern van waarheid? Ja, een kern van waarheid wel. De kern van waarheid is dat mensen als ze de kans krijgen zich zo gedragen. De mensen, zeker als hij een beetje bij de les is. Mens is uit op macht. En macht betekent verovering van de wereld. Elke politicus doet dat. En sommigen komen wat hoger terecht en anderen wat lager. Sommigen komen niet verder dan de Eerste Kamer. Dat is ook het begin in de Tweede Kamer, vreemd genoeg. Ze tellen af, hè. En dan in de Eerste Kamer en dan in Nederland. Sommigen komen niet verder dan premier der Belgen. Daar ben je ook niet gelukkig mee, denk ik. Dan kun je op staatsbezoek naar Nederland. Heel knus allemaal, vind ik dat, enzovoorts. En anderen komen uit Hongarije en worden president van Frankrijk. Ja, dat is dan toch iets hoger. Dat is een van de grote wereldmachten, officieel nog steeds, enzovoorts. En dat lijkt op wat de antichrist of die hoorn of het beest of dat andere beest in de toekomst of wanneer dan ook zal doen. Ja, daar lijkt het op, ja. Maar het is altijd zo geweest, denk ik. Ik bedoel, Nou ja, dan kan ik niks verder over politiek zeggen. Maar het gaat niet om een Romeins Rijk, daarom kom ik erop. Het gaat niet om een Romeins Rijk, dat is wat me het meest stoort. Men kijkt de verkeerde kant op. Het gaat om een rijk in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. En wat daar gebeurt in die regio is veel alarmerender dan dat een vroegere Hongaarse vluchteling president van Frankrijk wordt, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, nou ja, laat maar zitten, hè. Men kijkt de verkeerde kant op. Ik vind het heel triest. Want het lijkt mij toch dat de Bijbel er duidelijk genoeg over is, hè. Vooruit maar. Als iemand van u de moeite neemt om een ingezonden brief te schrijven, mijn zegen hebt u, maar schiet ook niet echt op. Maar ik vind dat jammer. De Bijbel is zo duidelijk in wat er in de toekomst gaat gebeuren. En je ziet zich dat afspelen, je ziet zich dat ontwikkelen. Daar hoef je geen fantasie bij te gebruiken of iets dergelijks. Je weet waar het naartoe moet. Je weet waar de processen in de wereld gaande zijn, zullen uitkomen. Dat kan iedereen voorspellen, zelfs met een Bijbel dicht, denk ik wel eens. Dat zijn processen die niet te stoppen zijn. Maar het is wat de Bijbel zegt. Het is ook heel gemakkelijk te herkennen. Nou goed. Daarom, vers 18, zegt de Heere, de Heerscharen, de God van Israël, zie, ik zal bezoeking doen. Een ander woord voor wraak is dat, hè. Bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. De koning van Babel is in beginsel dat eerste beest uit Openbaring. Dat is niet Sarkozy, uiteraard. Die is hooguit president van Frankrijk, zal ik maar zeggen. Maar vooruit. Maar dat is de figuur daar in het Midden-Oosten. En in tweede instantie, het is gewoon de duivel zelf. Maar dat was al zo in Jesaja 14. Dus het lijkt me wel voldoende. De duivel was altijd al de God deze eeuw. Degene die aan de macht is. Ons erop te wijzen dat zoveel satanische machten in de wereld actief zijn. Ja, dat mag u rustig doen. Er zijn boeken over volgeschreven. Maar wat voor nieuws zit daaraan? Dat weet iedereen. Dat kun je uit de krant ook lezen. Maar het staat ook gewoon in de Bijbel. Ik bedoel, misschien ga ik nou wat grof tekeer. Maar zo zit dat toch gewoon. Dat is makkelijk genoeg. Alles wat er in de wereld gebeurt, staat uiteindelijk onder de leiding van de duivel. Die heeft moeite om de leiding te houden, om het georganiseerd te houden. Maar ja, dat ligt in zijn eigen aard. Hij is zelf een opstandeling. En zijn personeel bestaat ook voor een deel weer uit opstandelingen. Met andere woorden, het is een koninkrijk dat in zichzelf wel degelijk verdeeld is. En daarom heeft hij er nog wel moeite mee om het op poten te zetten. Maar dat gaat gebeuren, dat is een duidelijk Bijbels gegeven. Goed. Ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land. Vers 18. Als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. Maar dat is in wezen hetzelfde gebied, hè. Het twee stromen land, Mesopotamië. Daar ligt de oorsprong van heel de mensheid en van alle volkeren. En zo verder. En daar is ook de eindbestemming. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. Want in die tijd dat Babel verwoest wordt, in diezelfde tijd wordt ook Israël verzameld. Sterker nog, in de tijd dat Babylonische, dat toekomstige rijk gebouwd wordt, in datzelfde rijk, in dezelfde tijd wordt ook Israël als rijk gebouwd. Of zullen we meteen zeggen, het koninkrijk van Christus. Gebeurt naast elkaar. En de vraag is wie er wint. Maar ja, dat is voor ons de vraag niet. En daar hebben we het nu over, hè? Hoe dat afloopt. Israël zal tot zijn woning gebracht worden, hij zal weiden op de Karmel en op de Bazan, en zijn ziel zal op het gebergte van Efraim en Gilead verzadigd worden. Efraim, dat is wat wij tegenwoordig de Westbank noemen, en Gilead is eigenlijk de Oostbank dan, hè? Want Gilead is in Jordanië, precies er tegenover aan de andere kant. Maar het hoort bij het beloofde land, het Bijbelse land. In die dagen, en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven. Een melding dus van een gelovig overblijfsel uit Israël, en in bijzonder ook uit Juda. Dat hoeft ons niet te verbazen. Ik meen dat we vorige keer ook even stilstonden bij vers 5. Van dit hoofdstuk. De kinderen Israëls en de kinderen van Juda zullen naar Sion vragen. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat wil zeggen, het gaat over de tijd waarin Israël tot bekering komt en gebracht wordt onder dat nieuwe verbond waarvan Jezus Christus de hoge priester en middelaar is. En hier vinden we woorden van diezelfde strekking in vers 20. Nou goed, tegen het land, vers 21. Tegen het land Mirathaim, trek tegen hetzelfde op en tegen de inwoners van Pekot, verwoest en verban achter hen, spreek de Heer en doe naar alles wat ik u geboden heb. Er is een krijgsgeschrei in het land en een grote breuk. Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Op die andere plaatsnamen ga ik niet in, maar zijn plaatsen eveneens in Mesopotamië. Maar deze uitdrukking, hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Duidt erop dat dat vanuit Babel wel degelijk de mensheid als zodanig werd en dus zal worden, dat moet nog gebeuren, zal worden onderdrukt. Want wat heel fraai lijkt te beginnen, in verband met de komst van Maitreya en hoe het allemaal heette, mag weet u wel, want dat is de antichrist zoals u weet, dat eindigt beroerd, want er wordt allerlei verplichtingen de mensen opgelegd. Waar men nu in onze dagen ons bang voor wil maken, weet u wel, voor persoonsregistratie en niet kunnen kopen en verkopen enzovoort. Wordt pas gealarmeerd als het beeld daar staat. Dan vraag ik me af wat ik gemist heb. Maar daarvoor is er geen enkele reden om daar bang voor te zijn. Het gaat over dagen in de toekomst. Maar deze uitdrukking, hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouden en verbroken, loopt parallel aan hoe is Babel geworden tot ontzetting onder de heidenen. De eerste uitdrukking is waarschijnlijk in de eerste plaats van toepassing op de koning van Babel. In de tweede zin op de stad als zodanig. Maar in de praktijk maakt dat natuurlijk nauwelijks enig verschil. Maar deze woorden, hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouden en verbroken, die woorden zijn een echo van de woorden uit Jesaja 14. Waar staat, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads. En daarna vers 15, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. En die u zien zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Met andere woorden, we vinden hier uitdrukkingen in Jesaja 14 van verbazing over het feit dat de duivel zelf daar in dat dodenrijk terecht is gekomen. Eerst uit de hemel geworpen. Hoe zijt gij uit de hemel geworpen? Ik moet u zeggen, dat moet nog gebeuren. Daar krijg ik regelmatig vragen over. Dat schijnt maar niet te willen doordringen. Dat moet nog gebeuren. Hij is daar nog steeds. En functioneert daar ook. Hij zal pas uit de hemel geworpen worden bij de ter gelegenheid van de opname van de gemeente, zoals ik eerder heb geprobeerd uit te leggen. Hij zal op aarde geworpen dus, op aarde geworpen worden dus, maar vanaf de aarde zal hij verder vernederd worden. Hij zal gebonden worden voor 1000 jaren, om het netjes te zeggen. Netjes in chronologische volgorde. Hij zal gebonden worden en voor 1000 jaar gebonden worden in de afgrond, in het dodenrijk of hoe het maar heten mag. Over die gelegenheid gaat het hier blijkbaar in Jesaja 14, waarin hij is nedergestoten aan de zijden van de kuil, dan wel in Sheol, in de hel staat er, in vers 11 enzovoort. En na 1000 jaren, zegt de boek Openbaring, zal hij voor korte tijd worden losgelaten en daarna definitief weggedaan worden. Let ook op dat hier gewoon een man genoemd wordt. Hè? Is dat die man, vers 16 van Jesaja 14, die de aarde beroerde en die de koninkrijken deed beven? Dat is wat wij lazen. Hij is de hamer der ganse aarde. Het wordt wel degelijk een kwestie van verdrukking over de volkeren. Door deze machtswellusteling, als er één is, is het de duivel, uiteraard. Maar hij zal vernederd worden, hij zal gebroken worden. En in Jesaja 14 vinden we eigenlijk een soort spotlied op hem. Nou goed. Slaat maar weer gauw weg, ga terug naar Jeremia 50, vers 23. Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouden en verdroken? Hoe is gewoon de uitdrukking van verbazing? Het is maar niet een vraag. Het is verbazend wat er gebeurd is. Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Er wordt elders gesproken over de pracht, de heerlijkheid, de koninklijke pracht van Babel enzovoorts. Maar het zal verwoest worden. Vers 24. Ik heb u een strik gesteld. Dies zijt gij ook gevangen. Nou ja, daar, dies is daarom, dat weet u, hè. En zijt gij ook gevangen. Logisch zou geweest zijn, zult gij ook gevangen worden. Ik heb u een strik gesteld. En een strik, dat weet u waar dat voor dient, hè. Om wild te vangen, ja. En dus zijt gij ook, of wordt gij ook gevangen, o Babel, dat gij het niet wist. Dat wil zeggen, onverwacht. We zijn niet op bedacht, maar het gaat wel gebeuren. Gij zijt gevonden en ook gegrepen, omdat gij u tegen de Heere in de strijd gemengd hebt. Nou ja, wie dat doet, zich tegen de Heere in de strijd mengen, dat weet u. Wij kunnen er misschien een boel aanwijzen, maar uiteindelijk is het er maar één. Namelijk die figuur uit Jesaja 14. En anders moet ik het weer gaan lezen. Hè? Degene die zei, ik zal mijn troon stellen in de hoogte boven God, daar kwam het op neer. Hij mengt zich met de Heer in de strijd, maar die strijd wordt hier beslist. De Heer heeft zijn, vers 25, de Heer heeft zijn schatkamer open gedaan. En dat is nou zo aardig, hij heeft zijn schatkamer open gedaan. Vanavond begon ik met te zeggen, we hadden het vorige keer over het noorden, waaruit een verzameling grote volken komt. We hebben gezien het noorden, dat is het Hebreeuwse Tsafan, en betekent eigenlijk een verberging, in de zin van iets achter de hand houden in de eerste plaats. Ik heb gezegd, het hangt samen met safe en u wordt op uw wenken bediend, want het volgende woord hier is schatkamer. Het is een aardig synoniem voor Tsafan, het noorden. Dat wat verborgen gehouden was, dat wat achter de hand gehouden was. Dat wat in duisternis gehouden was. Dat wil zeggen aan de waarneming onttrokken. Want noorden is weer duisternis. En zo verder. De Heer heeft zijn schatkamer opengedaan. En de instrumenten zijn er gramschap voortgebracht. Ik verbaas me altijd over het woord instrument in de Statenvertaling. Ik weet niet waar dat woord precies vandaan komt. Meestal lezen wij over vaten. Tenminste, daar ben ik zo gewend, met name in het Nieuwe Testament. Hè. Vaten ter ere, vaten ter onere en dat soort dingen meer. Of wapenen heet het ook wel, wapenen. Stelt u leden tot wapenen der gerechtigheid. Gereedschappen, en hier staat een plechtig woord, instrumenten. De Heer heeft zijn schatkamer opengedaan en de gereedschappen, vaten, de instrumenten zijn er gramschap voortgebracht. Ingezet in de strijd dus. Want dat is een werk van de Heere, de Heere, van de Heere der Heerscharen in het land der Chaldeeën. De Heer zal de instrumenten zijn er gramschap voortbrengen. Maar die instrumenten zijn uiteraard die verzameling grote volken uit het land van het noorden, uit vers 9. Maar ze komen hier in het land der Chaldeeën. Dat land der Chaldeeën, kijk, Babel is Babel, een stad. Maar het is net zo goed de hele omgeving, het is het hele land. Dan is het het land der Chaldeeën, wij noemen het meestal Mesopotamië. Het tweestromenland. Maar als Babel de hoofdstad van de wereld is, dan is het land der Galdeën uiteindelijk de hele wereld. Toch? Dat mag ook niet zo moeilijk zijn. Dat wil zeggen, het wordt hier gecentreerd rondom de stad. Daar kun je ook het meeste bij voorstellen nog. Maar we zouden bedenken dat het uiteindelijk gaat om de ondergang van, laten we maar zeggen, het antichristelijke rijk. Dus u schrijft hem op, de instrumenten zijn de gramschap in vers 25. Waar komen zij vandaan? Uit het noorden, hadden we eerder al gelezen. Nu staat er, komt aan tegen haar van het uiterste. Waar vandaan? Van het uiterste, dat is heel ver weg, het uiterste. De volledige uitdrukking is waarschijnlijk van de einden der, wat het maar was. Van verder weg kan niet. En dus van het uiterste, maar verder weg dan de hemel, kan inderdaad niet. Dus toch de gemeente lijkt mij. Komt aan tegen haar van het uiterste, dat wat uit, buiten is. Opent haar schuren, vertreedt haar als korenhopen en verbandt ze. Laat ze geen overblijfsel hebben. Dan weet u wat verbannen is. Als iets verbannen moest worden, dan moest het verbrand worden. Dan was het taboe. Dan mocht er niemand aankomen, dan werd het vernietigd. En hier staat het ook gewoon achter. Let op de schuren en de korenhopen. Het is in deze woorden, beide, schuren zowel als korenhopen, zijn in de Bijbel aanduiding van voorraad en daarmee van rijkdom. Maar de rijkdom van deze wereld gaat voorbij. De rijkdom van deze wereld is trouwens in hoge mate een ingebeelde rijkdom. Maar ja, ik wil het er niet weer over hebben. Dat hele wereldsysteem van, ja, hoe zeg je het netjes, van geld. Het financiële van het kapitaal enzovoort, dat gaat echt helemaal onderuit. Dat zal de Heer doen, ja. Het is namelijk een volstrekt onbijbels systeem. Alleen het heeft zich langzamerhand ontwikkeld. We hebben het niet in de gaten gehad. Niemand heeft aan de bel getrokken. Het gebeurt nog niet. Heb je nooit gemerkt? Vroeger hadden mensen geld op zak. Muntje, munt, munten. Goud, zilver. Men heeft het eerst vervangen door blik. Ja. De baas van geld bleek toch van blik te zijn, ja, wel, blik was geen stuiver waard. Een stuiver was ook geen stuiver waard, zal ik maar zeggen. En daarna werd het papier, dat is nog veel minder waard en zelfs dat hebben we niet meer. Waar is het gebleven, denkt u? Waar denkt u dat uw geld gebleven is? Dat heeft de bank van u geleend. Niet dan, het is toch zo? Dat leent de bank van u. En daar moet u voor betalen. Want al uw geld ligt bij de bank. U geeft de bank opdracht om uw betalingen te doen. Dat doen ze dan weer. Maar zij hebben uw geld in lening van u. En nu dat alles zo is en het ook niet meer anders kan. Want hoe draai je zoiets ooit van zijn leven nog terug? Dan krijg je nooit voor elkaar. Die jongens houden dat vast. Ze hebben dat, dus houden dat vast. En dan laten ze u ervoor betalen. Denk er maar eens een poosje over na. Want het is een geraffineerd systeem, hoor. Je hebt er niks meer over te vertellen in de praktijk. Maar goed, en over rente en dat soort dingen, woeker weet u nog, hebben we het ook wel eens gehad. Een volstrekt onbijbels systeem. Het is lucht, het is wind, het is papier. Vroeger hadden banken een goudvoorraad om de waarde van het papieren geld te dekken. Maar dat is al lang niet meer zo, hoor. Is al lang afgeschaft. Was een blok aan het been. Enzovoorts. Boven die zonde van het goud om het te laten liggen in de kelder. Papier is maar papier. Ze zetten er maar wat op. Enzovoorts. Betekent echt helemaal niks. Het is een ingebeelde rijkdom. En dat vandaag of morgen dat zaakje uit elkaar barst. Ja, dat weet die financiële wereld beter dan wij het weten. Ze hopen alleen dat het voorlopig nog niet gebeurt. Omdat het hun tijd uitduurt. Maar het hele punt is dat daar de macht berust. Dat is waar het geld is. En daar wordt gebruik van gemaakt, uiteraard. Hè? Ik gun iedereen zijn geld. Ik wil dat iedereen rijk was. Dat is beter voor de collecte ook trouwens. Ja, maar goed, laten we het er verder niet over hebben. Maar het gaat om dat systeem. En Babel staat daarvoor, hè. Centrale beheersing van alle macht op aarde. Daar begint het mee in Genesis 10, 11. En dat is nog altijd het ideaal. Nou goed. En vandaar dat Babel beschreven wordt als een superrijke stad. Dat zal het ook zijn in de toekomst, maar men lezen voor alle zekerheid dan het boek Openbaring, dat wil zeggen hoofdstuk 17 en 18 en zo. Daar blijkt dat uit. Nou goed, we zullen er niet meer van zeggen nu, maar dat zijn die schuren en die voorraden enzovoort. Dood hen, staat er. Goed, vers 26, zij komen van het uiterste. Vers 27, dood met het zwaard, dat wordt een zwaard genoemd, gewoonlijk een uitbeelding van woord, dan wel van degene die dat woord bedienen uiteraard, hè. Maar in ieder geval met geweld. Want wee over hen, want hun dag, hun oordeel, mooi hè, zo'n vers, hun dag is gekomen. Ja, dat is niet maar een datum, maar het illustreert dat het woord dag inderdaad de betekenis heeft van oordeel, hè. Het ontgaat ons gemakkelijk, maar het is nou eenmaal zo. Moet je gewoon uit het hoofd weten. Want hun oordeel is gekomen, de tijd hunner bezoeking. Er is een stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel om in Sion te verkondigen de wraak des Heren onze Gods. De wraak zijn stempels. Dat was, hier wordt beschreven hoe mensen die ondergang van Babel zien, meemaken, hoe, waarschijnlijk op afstand, maar vooruit. En ze komen het alsnog vertellen in Jeruzalem. Nou ja, dat is zo letterlijk mogelijk. In iets breder komt het er natuurlijk op neer dat degene die daar getuigen van geweest zijn, inderdaad dit bekend maken. Het wordt bekend in Jeruzalem, moet met Babel gegaan. Dus u kent de samenhang toch uit Openbaring, of niet? In Openbaring wordt vermeld dat dat de legers van over de Eufraat, van de opgang der zon, de legers van Babel dus, optrekken naar Jeruzalem. Die legers komen niet verder dan Megiddo, Armageddon, dat is de enige keer dat die term überhaupt ooit in de Bijbel staat. Armageddon, die legers halen Jeruzalem dus inderdaad niet, de stad van de grote koning waar de stoelen des gerichts gezet zijn en voor welke stad ook gebeden wordt. U weet wel, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel, blijft daar vrede, de legers komen niet verder. Langs de gebruikelijke route komen ze niet verder dan tot Megiddo. En terwijl die legers omkomen en daarmee dus stoppen, wordt aan de andere kant ook net zo letterlijk Babel, hun stad, verwoest. Dat gaat samen, dat kan niet anders, want het is het eind van de 33 jaren en dus het begin van de 1000 jaren, het binden van Satan en dus de ondergang van de koning van Babel. Letterlijk, dat wil zeggen, hij gaat naar onderen, de afgrond in. En de structuur van die gebeurtenissen komt overeen met die aan het eind van de 70ste week van Daniel, wanneer de legers van Gog en Magog weliswaar Jeruzalem veroveren, want dat doen ze. Maar nadat dat gebeurd is, als dat gebeurt, verschijnt de Heer op de Olijfberg en dat betekent het eind van de legers van Gog en Magog. En dan staat er meteen bij dat er een vuur gezonden wordt in het land van Magog. Dat wil zeggen, niet alleen die legers komen daarom, maar ook het thuisland wordt geoordeeld van Gods wegen. Dus, nou, het is een andere gebeurtenis dus. Hè. Dat is, Gog en Magog is het eind van de 70ste week van Daniel en loopt wel degelijk uit op de verwoesting van Jeruzalem. Sterker nog, van het hele land, van de hele staat. Maar hier in verband met Babel zijn we 33 jaar verder. Die staat is herbouwd door het gelovig overblijfsel van Israël enzovoorts. En weer komen de legers, nu van over de Eufraat om zo te zeggen. Maar die legers komen om in het land, kunnen verder geen kwaad doen. En ook in dit geval wordt hun stad verwoest. Maar dat is Babel en dat betekent het eind van dat antichristelijke rijk. En dat wordt hier dus medegedeeld. in vers 28. Iets dergelijks vinden we trouwens ook in Openbaring 17 en 18. Openbaring 18 dan. Maar goed, vers 29 vervolgens. Laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant. De boogschutters komen hier dus weer ten toneel in dit vers. Legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen ontkomen, vergeld haar naar haar werk, doet haar naar alles wat zij gedaan heeft, want ze heeft trotselijk, in de zin van hoogmoedig, in elk geval, ze heeft trotselijk gehandeld tegen, en trots is eigenlijk al tegen, hè? Trotselijk gehandeld tegen de Heere, namelijk tegen de heilige Israëls. En daarom komt het oordeel over Babel. Vanwege de opstand tegen de Heer, tegen God zelf. En daar herken je dus altijd weer de duivel in. Daarom zullen haar jongelingen vallen op haar straat en al haar krijgslieden te 10 dagen uitgeroeid worden. Al haar krijgslieden te 10 dagen uitgeroeid worden. Waar zijn die krijgslieden eigenlijk? Nou ja, voor een deel in Armageddon dus. Hè? Niet dat het nou in verband met ons onderwerp veel toe doet, maar dat is wel wat in Openbaring beschreven wordt. Zie ik aan u. Tegen mag ook, want het is hetzelfde, hè. Zie ik tegen u, ik aan u, gij trotse, spreekt de Heere der Heerscharen, want uw dag, en dus uw oordeel, is gekomen, de tijd dat ik u bezoeken zal, het is ongeveer de herhaling van wat we zojuist lazen in vers 27, dan zal de trotse aanstoten en vallen. Ze zal namelijk aanstoten tegen Jeruzalem, maar niet tot Jeruzalem kunnen komen. Die legers zullen vallen, struikelen. En er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Daar heb je het dus. En blijkbaar niet alleen in Babel, maar ook in andere steden, waar die macht van Babel gevestigd is. En het oordeel wordt hier bewerkstelligd dus door vuur. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat vuur komen we nog veel vaker tegen. En misschien bent u het wel of ben ik het wel die het vuur mag aansteken. Nou ja, ik hou het maar op letterlijk. Dat is het makkelijkste. Dat beeld raak je namelijk niet kwijt. Hè? Maar dat is waar het over gaat. Oordeel. Dan dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Een andere parallel is die van Daniël hoofdstuk 11, waar op zijn minst gesuggereerd wordt, ik zoek het niet op, dus ik zeg het nu wat zwak, maar waar op zijn minst gesuggereerd wordt dat niet alleen zo'n beeld van het beest, zo'n antichristelijk beeld, staat in Jeruzalem, maar in alle steden. Vandaar dat hij daar genoemd wordt als de god Ma'uzim, meervoud. De god der sterkten, de god der steden. Zo kan het ook vertaald worden. Maar het verklaart waarom inderdaad al die steden in brand gestoken worden. Van Gods wegen. Waarom ook niet? De eerste stad die verwoest werd vanwege dat er zo'n beeld stond, was... Nou... Jeruzalem, in het midden van de 70ste week, de gruwel der verwoesting, de gruwel waarover verwoesting kwam tot het eind aan toe, vastbesloten enzovoorts, uit Daniël 9, nou ja, onder andere dan, maar het gebeurt uiteindelijk met al die steden waarin dat beeld staat, of een replica van dat beeld, dat maken we nou verder niet uit. Een beeld is trouwens sowieso een replica, dus dat maakt geen verschil. Wat is een replica? Een afbeelding. Heel goed. Een beeld dus. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Vuur dus. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest. En allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden. Ze hebben hen geweigerd los te laten. Maar hun verlosser is sterk, vers 34... Instrumenten zijn er gramschap. verlosser. Hun verlosser is sterk. Heere der heerscharen is zijn naam. En dat slaat ik gewoon even kort naar het Nieuwe Testament. En wij, u en ik, wij zijn leden van zijn lichaam. En ik roep weer wat ik bijna elke 14 dagen roep. Als het Oude Testament spreekt over de Messias, over Christus, dan is het inclusief de gemeente, want wij hebben aan hem deelgekregen. We zijn de Heere toegevoegd. Dus de losser van Israël is inderdaad de gemeente, met de Heer Jezus Christus, de Heere der Heerscharen, uiteraard aan het hoofd. De losser. Het gewone woord voor losser staat er, hè? Goel. In de zin van het hoofd van de familie. Goel. Die losser. Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Dat wil zeggen, Israël wordt in de rust gebracht, maar tegenovergestelde van rust is beroering. Dan wordt er in geroerd immers. Nou, de inwoners van Babel zullen beroerd worden. Vers 35. Het zwaard, daar heb je weer zo'n instrument, zijn de gramschap. Het zwaard zal zijn over de Chaldeeën, spreekt de Heer, en over de inwoners van Babel en over haar vorsten en over haar wijzen. Let op het meervoud daarvan, want het gaat uiteindelijk over de hele wereld. En let ook even op de uitdrukking en over haar wijzen. Nou komen we wel eens vaker wijzen van Babel tegen, maar u weet, zo wijs waren ze niet. In de dagen van Daniël bijvoorbeeld, weet u nog? Ze konden niet eens dromen uitleggen. Maar u kent toch het verhaal over de komst van de Maitreya en zo? De grote wereldleraar. En die komt dan, was de bedoeling, zegt men, komt dan met zijn, met de meesters der wijsheid. Je moet het niet doen, maar je kan op internet intypen meesters der wijsheid en dan krijg je heel wat voor je kiezen, hoor. Uit deze richting. Want de komst van de Satan, de komst van de Satan, de antichrist op aarde, ja, dat is er maar één, maar hij komt met heel zijn personeel. Het schijnt dat men dat ook heel gemakkelijk altijd maar over het hoofd ziet. Hij komt met een hele verzameling van dat soort mannen. En die worden geacht wijzen te zijn. Zo worden ze al sinds decennia, vele decennia, aangekondigd overigens, hoor. Ja. En hier worden ze benoemd. Dat wil zeggen genoemd. Maar de Heer zal zijn over de Chaldeeën, over de inwoners van Babel, over haar vorsten en over haar wijzen. Nog een keer, vers 36. Het zwaard zal zijn over de leugenaars, dat zij zot worden. En nog een keer, het zwaard zal zijn over haar helden, dat zij verzagen. Want zet die zinnen maar even parallel. De leugenaars zijn die helden. Die helden van dat Babylonische Rijk, om zo te zeggen, zijn in werkelijkheid leugenaars. Die wijzen ook zijn zot, want het zijn leugenaars. Ze doen zich voor als wijzen, maar ze zijn leugenaars. En noem maar één wijze die een leugenaar is, de duivel, dank u. Toch? Zo wordt hij tenminste in de Bijbel beschreven. Maar ze zullen verslagen. En nog een keer, het zwaard, vers 37, zal zijn over zijn paarden en over zijn wagenen en over de ganse gemengde hoop die in het midden van hen is, dat zij tot wijven worden. Met een excuus aan alle dames overigens, maar toch wel leuk zo'n woord. Ja, dat zij tot wijven worden. Er staat gewoon het woord voor vrouwen, maar de vertalers hebben het toch iets lelijker willen maken. En zo'n lelijk woord is het woord wijf nou ook weer niet 350 jaar geleden. Hè? Dus vooruit maar. Betekenis mogen duidelijk zijn. Het zwaard zal nog een keer het zwaard zal zijn over haar schatten. Maar daar greep ik al vooruit naar aanleiding van de schuren en korenhopen, halve bladzijde eerder. Haar schatten, dat zij geplunderd worden. Van die rijkdom blijft niks over, zou verbannen, namelijk verbrand worden, namelijk er zou geen overblijfsel van zijn. Maar je schrijft in vers 35 tot en met 37 dus 5 keer het woord zwaard op. Daar komt het op neer. En in vers 38 is het ineens droogte. Nou helpt dat natuurlijk in verband met het vuur uit vers 32, maar vooruit. Hè? Droogte zal zijn over haar wateren dat zij uitdrogen. Dit is een uitdrukking die men dan aangrijpt om aan te tonen dat deze profetieën in het verleden al vervuld zijn. Want de verovering van Babel door de Meden, Darius de Mede, dan wel officieel door de Meden en Perzen, vond plaats door de uitdroging, kunstmatig, de uitdroging van de Eufraat. Dat weet u, hè? Heb ik u wel eens vaker verteld. Hè? Ze legden een dam in de Eufraat en toen zijn ze over de bodem van de Eufraat gewoon de stad binnen gemarcheerd. En hier staat zoiets, droogte zal zijn over haar wateren dat zij uitdrogen, enzovoorts. Maar ja, misschien dat het daarop van toepassing gebracht kan worden, maar wat doe je met al die andere uitspraken die er absoluut niet op van toepassing gebracht kunnen worden? En andersom, als je leest hier over droogte zal zijn over haar wateren dat zij uitdrogen, dan denk je toch niet meteen aan de drooglegging van de Eufraat, dan wel de omlegging van de Eufraat of iets dergelijks. Dan gaat het hier over gebrek aan water. Nou ja, daarna zeggen we, zoveel water is daar toch niet? Dan zeg ik, nou dat valt wel mee, daarom is het bewoond gebied. Maar ik weet ook niet of je zoiets letterlijk moet nemen, hè. Als de Heer spreekt over vroege en spade regen enzovoort, geloof ik dat je dat letterlijk moet nemen. Maar er zit veel meer aan vast dan alleen dat. En wij zingen we het nog wel eens, het staat niet in onze bundel geloof ik. Er komen stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. Nadat 3 keer onze Boepertalconferentie volledig verregend was, hebben we het lied uit de bundel gehaald. Nee, dat is niet waar, hoor. Maar goed, maar dat is toch, ik bedoel, dit is toch een heel bekende beeldspraak. Maar wat hier gezegd wordt, zal er niet meer zijn. Er komt niks meer uit de hemel. Integendeel, het wordt als een oordeel beschouwd. Net als over Egypte overigens, maar dat is een enigszins ander verhaal. Droogte zal zijn over haar wateren dat zij uitdrogen, want het is een land van gesneden beelden. Een land van gesneden beelden, meervoud. Zie? Hetgeen bevestigt wat ik ook alweer voor mijn beurt gezegd heb, namelijk dat zo'n beeld overal staat, bij wijze van spreken. Het beeld van het beest, uiteraard. Nou goed. En zij razen naar de schrikkelijke afgoden. Ja, dat woord afgoden, dat wordt in het Oude Testament nogal vermeden. U weet wel, een gruwel. Enzovoort. Hoererij. En hier schrikkelijke. Het schrikkelijke. Maar het gaat over andere goden die gediend worden. En razen is in de Statenvertaling voor het woord voor koorts hebben. In het Nieuwe Testament kom je het ook tegen. Zij razen. Iemand raast. Dan gaat het bloed met wat hoge snelheid door je aderen. Dan reest het er doorheen, om zo te zeggen. En daaraan vastzit wat wij noemen ijlen. Het oude Nederlandse woord is raaskallen. Want kallen is roepen, to call, schreeuwen. En razen is koorts hebben. En als je zware koorts hebt, dan begin je te raaskallen. Te ijlen heet dat. Wartaal uit te slaan, dat is wat, waar het over gaat. En Paulus waarschuwt voor degene die, of waarschuwt tegen degene die afwijken van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Want zegt hij, zo iemand raast, zo iemand is ziek. En spreekt wartaal. Komt veel voor. Maar dat terzijde. Zij razen naar de schrikkelijke afgoden, dat is wat anders dan wijzen te zijn. Zij zijn zot namelijk en zij raaskallen. Zij zijn ziek, hebben koorts, maar over hen komt een oordeel. Dat is wat gezegd wordt. Vers 39. Daarom, zo zullen de wilde dieren der woestijnen met de wilde dieren der eilanden verre landen. Daarin wonen, ook zullen de jonge struisen daarin wonen. Met geen mogelijkheid hebben kunnen vinden hoe men bij de vertaling jonge struisen komt. Maar wat het dan wel had moeten zijn, weet ik ook niet. Dus laat maar. Zal wel op wat wilde dieren slaan. En men zal er geen verblijf meer hebben. Dat wil zeggen, men zal er niet meer wonen. In eeuwig, hè. De stad zal niet meer bewoond worden. Het hele gebied niet trouwens van de stad. Zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht, staat er. Waaruit je dus ook in het voorbijgaan even moet concluderen dat er dus in de 1000 jaren nog wel degelijk sprake is van voortplanting. Nee, dat ik dat zeg is omdat men die 1000 jaren zo geïdealiseerd heeft buiten de bladzijde van de Bijbel, dat men het ongeveer gelijk stelt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. Maar dat is het niet. Het is nog gewoon deze oude wereld, waarin de Satan dan weliswaar niet heerst, want die wordt achter de hand gehouden, zal ik maar zeggen. Die is weggemoffeld. Maar dat ook in die 1000 jaren sprake is van werking van de zonde, ja, dat is wat aan te tonen valt en wat aangetoond zal worden in die dagen. Wij kunnen nog met gemak zeggen, ja, het komt doordat de duivel de wereld beheerst. Daarom is er zoveel zonde in de wereld. Die heb ik uit Gorkum, maar dat was lang geleden. Ga maar niet uitleggen. Dat is die leer die zegt, nee, erfzonde bestaat niet. Dat is een Calvinistische uitvinding, erfzonde. Daarvoor had nog nooit iemand ervan gehoord, zegt men dan. Het is een Calvinistische leer, maar het is onzin. Zonde komt van de duivel. En als je die duivelen dan wel demonen nou maar kunt uitdrijven, dan ben je van zondeprobleem af. Daar komt het op neer. En vanuit Gorkum is men toen boze geesten gaan uitdrijven. Nee, dat leg ik echt niet uit, maar dat, goed, hoe ik daarbij kom. Maar niet alleen daar bedoel ik. Hè, dat over de hele wereld vind je dat soort domme, want ik vind het domme leringen. Het woord erfzonde staat inderdaad niet in de Bijbel. Het is een Calvinistische term, als je het zo mag zeggen. Maar ik gebruik hem ook, omdat het duidelijk is. Want als je gewoon zegt de zonde, moet je er elke keer bij zeggen, ik bedoel de zondige natuur. Dan heb je twee woorden, daar kan niemand over struikelen, zondige natuur. Want zonde komt in de Bijbel voor, natuur komt ook in de Bijbel voor, kan niemand over struikelen. Maar als je het tot één woord maakt, erfzonde, en daarmee meteen zegt wat je precies bedoelt, zonde nou die vererfd wordt, dan zegt men het is een onbijbelse term. Nou, dat is niet waar. Het woord als zodanig staat niet in de Bijbel, maar wat ermee aangeduid wordt, wel degelijk. Dat wil zeggen, de mens is een zondaar omdat hij een zondige natuur heeft. Daarom zondigt hij en die zondige natuur heeft hij uiteraard van zijn ouders, want wij worden niet van tevoren gemaakt in de hemel en dan bij onze geboorte geplaatst in een aards lichaam. Dat is ook een vreemde redenering namelijk, maar een die redelijk populair is. In werkelijkheid, de mens is een ziel en de ziel plant zich voort. Dus wat wij ontvangen hebben bij onze geboorte, hebben wij van onze ouders. Hebben die nog? Nee, zuster, er bestaat een leer die zegt dat die zielen in de hemel op voorraad liggen. En terwijl ik het zeg, denk ik, dan lijkt het, nou, ben ik nou aan het spotten? Nee, dit is de leer. Die zegt, in de hemel liggen zieltjes op voorraad. Het is in ieder geval een Joodse leer. Liggen ze op voorraad. En als er op aarde een lichaam geboren wordt, zal ik maar zeggen, dan wordt van Gods wegen zo'n ziel erin geplaatst. Het staat nergens in de Bijbel. Integendeel, er staan heel andere dingen in de Bijbel. Er staat dat de mens een ziel is en hij is uit de aarde. Hoe dan ook. En de ziel plant zich voort. Dat wil zeggen, wij erven het wat van onze ouders. Of we er blij mee zijn, weet ik niet. Nou ja, het is allemaal ambivalent. Oh, plechtige termen gebruiken vandaag. Weten wij niet. Maar Maar begrip als zonde in de Bijbel wordt wel degelijk gebruikt in de zin van de zondige natuur. Per slot, een appelboom heet ook een appel. Of niet dan? Kijk maar in uw woordenboek of het waar is. Met de naam appel duid je de hele boom aan, maar ook de individuele vruchten aan de boom. En met het woord zonde wordt de zondige natuur aangeduid, maar ook de vruchten aan die boom. Dus wel degelijk dus een Bijbels beginsel. Nou goed, maar hier staat, want het had er niks mee te maken natuurlijk, hier staat, zij zal niet meer bewoond worden van geslacht tot geslacht, want de 1000 jaren is niet een nieuwe schepping, is deze oude schepping waarin mensen leven zoals u en ik. Ze schijnen wat ouder te worden. Nou ja, ze blijken, want dat zegt de Bijbel, wat ouder te worden, maar ze planten zich wel voort. Van geslacht tot geslacht gaat het dus over, hè. Je hebt er ook jongelingen van 100 jaar trouwens. Nou goed, daarna vers 40. Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd. Adama Zeboim. Maar als u mij vraagt, nog meer steden of plaatsen hoor. Sodom, Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heer, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Met andere woorden, hier staat ook nog eens even gauw vermeld dat Sodom en Gomorra dus nog steeds bestaan, maar ze worden niet bewoond. En dat is ook inderdaad zo, dus, ja. Nee, niet op de bodem van de Zoutzee, maar uiteraard daarnaast, hè, logischerwijze. Want ze hebben aan het voorbeeld ook niks. Maar hoe dan ook, dat oordeel uit het verleden, zo'n oordeel uit het verleden zal in de toekomst ook plaatsvinden. Natuurlijk was er een historische aanleiding voor de ondergang van Sodom en Gomorra en haar naburen. Je vraagt je alleen af waarom juist die steden verwoest werden toen en andere weer niet. Daar heb ik geen antwoord op. Wel weet ik dat bij die gelegenheid, een voorbeeld gesteld werd. Want zoek Sodom en Gomorra maar eens op met je concurrentie. Dan merk je dat waar het genoemd wordt in de Bijbel, nadat de geschiedenis heeft plaatsgevonden, is altijd als voorbeeld. Als voorbeeld voor het oordeel dat God in de toekomst alsnog zal brengen. Over Jeruzalem, over Babel en uiteindelijk over heel die oude schepping. En Sodom en Gomorra zijn vergaan door een aardbeving gepaardgaande met vuur uit de hemel. Nou, dat verwachten wij dus voor Babel ook. Vuur uit de hemel. Zwavel, sulfur heet het. Vers 41. Daar zijn we weer, hè. In 40, bij 40 moet je dus opschrijven door vuur uit de hemel. Het hele woord staat er niet, maar dat is wat gaat gebeuren. Hè? En daarna vers 41, zie, daar komt een volk uit het noorden. Wat komen die dan doen? Het zaakje in brand steken en met pijlen boos schieten. Dus zijn het waarschijnlijk nog vurige pijlen ook. Tel het maar gewoon bij elkaar op. Dat is het plaatje wat de schrift ons geeft. Zie, er komt een volk uit het noorden en een grote natie en geweldige koningen. Ja, één natie en geweldige koningen. Hoeveel naties zijn het? Nou ja, het is een verzameling van grote volken. Vers 9. En hier wordt het beschouwd als één. Een volk uit het noorden, uit Safan, uit de Seef, uit de schatkamer. Een grote natie en geweldige koningen zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. Zo, als ik dit soort versen lees, ook in vers 9 dus, dan moet ik toch onwillekeurig niet alleen denken aan volheid der heidenen, menigte van volkeren, maar ook aan de beloften die God aan Abraham gedaan had en Sarah, over dat zij ouders, vader, moeder, zouden zijn van vele volkeren en van vele koningen. Ja. En dat is dus niet alleen maar Juda of het Joodse volk, hè. Maar dat betrekking heeft ook op de overige stammen van Israël. En vervolgens ook hier betrekking heeft op de gemeente die daar fundamenteel officieel juridisch uit voortgekomen is, dat lijkt mij ook wel een duidelijke zaak. Nou goed. Een volk uit het noorden, een grote natie, geweldige koningen zullen van de zijde der aarde opgewekt worden, van de einden der aarde, van de zijden, van het uiterste. U weet waar de einden der hemelen zijn? Einde der hemel heb ik het nu over, hè? Wat is dat? Dat is de aarde, ja. En het einde der aarde? Is dus andersom ook waar, dat is de hemel dan. Waar de aarde op houdt, begint de hemel. Het is bij welke richting je kijkt. Horizontaal of verticaal. Nou goed. U weet, Israël zal bijeenvergaderd worden uit de vier winden des hemels. De einden der hemelen. Ze zijn op aarde hoor. Heus. Die dingen raken elkaar. Laat u niet in de war brengen. Nou goed. Er staat vers 42 vervolgens. Nou ja, je moet in vers 41 dus opschrijven. Volk uit het noorden, een grote natie, geweldige koningen en van de zijden der aarde. Toch? En daarna vers 42. Boog en spies zullen zij voeren. Dus we hadden al bogen en pijlen, nu ook nog spiezen. Boog en spies zullen zij voeren. Dodelijke wapens in elk geval. Wreed zijn zij en zullen niet barmhartig zijn. En niet barmhartig zijn is de verklaring van wreed zijn uiteraard. Zij zullen niet barmhartig zijn. Hun stem zal bruisen als de zee. Een stem van vele wateren. Het geluid van vele volkeren. En op paarden zullen zij rijden. Voertuigen. Ja. Het is toegerust als een man ten oorlog. Nou, die kun je gewoon opschrijven. Een man ten oorlog. Maar je weet wie die man is. Nou ja, er stond Heere der Heerscharen is zijn naam. In vers 34 toch. Onder andere dan. Het is Christus, maar het is inclusief de gemeente uiteraard. Hè. Het is toegerust als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Babel. En wat die paarden betreft, dat is wel moeilijk. Laat ik eens Joël 2 aanhalen voor de aardigheid. In Joël 2 is sprake van die menigte van volkeren die optrekt tegen Israël in het eind van de 70ste week van Daniel. Kortom, Gog, Ros, Mezeg, Tubal. Die namen staan daar niet, maar die komen uit Ezechiël. Maar het gaat over dezelfde gebeurtenis. Hetgeen ik nu niet ga aantonen. Maar daar is ook sprake van paarden en van wagenen enzovoorts. Maar u denkt toch niet dat die Oost-Europeanen straks met paarden en wagen de Joodse staat komen veroveren? Zo'n een beetje gevoel hebben voor wat beeldspraak. Dat betekent voertuigen. En moeilijker is het niet. En het voertuig waar wij over beschikken, dan wel waar wij op rijden zullen in de toekomst, is gewoon dat lichaam dat wij hebben ontvangen. Waarom ook niet? Er staat zelfs van de Heer zelf dat hij rijdt op een cherub. In de psalmen. Hoe ziet dan een cherub eruit? Dat bestaat er wel. Ja, maar het betekent gewoon dat hij een lichaam heeft. En cherub, nou ja, dat woord komen we geloof ik vanavond ook nog tegen als ik goed mijn best doe. Heeft van doen met eerst geboorterecht, met eigenlijk met verkiezing. Maar goed, zoiets. Maar het idee is dat hij verschijnt in een lichaam waarvan hij zich bedient, waarop hij als het ware rijdt. En een mooie beeldspraak daarvan vindt u in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan raapte dat slachtoffer op langs de kant van de weg en zette hem op zijn eigen beest, staat er. En wij weten allemaal dat het een ezeltje was, want we hebben de foto's bekeken natuurlijk. Maar goed. Zijn eigen beest, maar u weet, de barmhartige Samaritaan is een type van Christus. Dat slachtoffer, dat bent u of dat ben ik. Hij raapt ons op en zet ons op zijn beest. Maar dat betekent gewoon dat we deel uit gaan maken van zijn lichaam. Dat beest is zijn lichaam. En als je dan later de Heer Jezus ziet rijden op die ezel die hij gearresteerd had, op de dag van de intocht in Jeruzalem bedoel ik, dan wordt u geacht te weten dat die ezel daar net zo goed een beeld is van de gemeente. Zijn beest, zijn lichaam. Alleen hier is het niet een ezel, hier is het een paard. Nou ja, dat was te verwachten. Want het ezel spreekt over situatie in nederigheid. En het paard is het paard zijner majesteit. Ik gebruik altijd die uitdrukking uit Zacharia. Want daar wordt gesproken over uw koning komt op een ezel, arm. Maar een eindje verder wordt gesproken over het paard zijner majesteit. Dan gaat het over koningschap. Dus er wordt gereden op paarden. Op paarden zullen ze rijden. Kan je net zo goed interpreteren als ze zijn koningen. Daarom werd het Salomo kwalijk genomen dat hij rondreed op een ezel. Nee, lees de geschiedenis maar na. Het is echt zo. Het hoorde niet zo. Nou, op paarden zullen ze rijden. Koningen dus. Het is toegerust als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Babel. Vers 43 vervolgens. De koning van Babel heeft hun lieder gerucht gehoord en zijn handen zijn slap geworden. Benauwdheid heeft hem aangegrepen, weedom als van een barende vrouw staat erachter. Die vind ik wel erg onnozel hoor, die vrouw daarachter. Hè? De vertalers waren bang dat wij dachten dat het ging om een barende man. Maar ja, dat dachten wij niet. Nee. Nou. De koning van Babel. Weet u nog, hij wordt op aarde geworpen, Openbaring 12. En hij had grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En die tijd, die loopt hier af, om zo te zeggen. En hij weet het. Nou goed, we gunnen het hem van harte. Daarna, vers 44. Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan zal hij opkomen tegen de sterke woning. Die man ten oorlog dus, hè. Komt op tegen Babel. Want ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen en wie daartoe verkoren is zal ik tegen haar bestellen. Want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden en wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zou. De Heer zegt dus dat hij wraak zal doen. Dat wil zeggen, niet met zich laat spotten. Hij zal opkomen gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan. Nou, verheffing enigszins misleidend, want de Jordaan loopt niet in, is niet een verheffing, maar in tegendeel een diep dal. Dat is het diepste dal ter wereld, bij nader inzien. En zelfs het smalle gedeelte waar het water doorgaat, is weer een verdieping. De uiterwaarden noem ik het altijd maar van de Jordaan. Het is wel breed en flink begroeid met struikgewas. Ooit over de Allenby Bridge gekomen. Dat is mooi groen, links en rechts, allemaal bosjes, dat is de verheffing van de Jordaan. Maar in dat struikgewas verschuilt zich het wild gedierte van oudsher. En daar gaat het dus over. Hè. Voor zover er leven in het land waren, huisden ze daar, onder de bescherming van het struikgewas. Daar ruisten zij, zal ik maar zeggen. Zoals het lied zegt, maar dat doet er nou niet toe. Maar die leeuw zal opkomen, staat er dus, tegen de sterke woning, enzovoort. Dat het is de leeuw uit de stam van Juda, dat het slaat op de Heer, mogen duidelijk zijn. Maar dat het ook iets van doen heeft met de gemeente, dat lijkt me duidelijk. Hè? De leeuw uit de stam van Juda, maar het is Christus inclusief de gemeente. De leeuw trouwens van oudsher is een Israëlitisch symbool. Maar dat even terzijde. Vers 44. In vers 44 vinden we dus de leeuw van de verheffing der Jordaan. We vinden ook gewoon ik, namelijk de Heer zelf. En daarna staat er wie daartoe verkoren is. Maar, ja, u ziet 1, 2 woorden schuin gedrukt, hè. Wie daartoe verkoren is, die zal ik tegen haar bestellen. Voor mij is het altijd aanleiding om meteen de vertaling na te kijken. Wat staat er dan precies en waarom moeten er woorden worden ingevoegd? Maar het woord verkoren of verkiezen is het Hebreeuwse woord bagar. Bagar. En het is een synoniem voor begoer. Het klinkt namelijk precies hetzelfde. Het is ook precies hetzelfde. Alleen begoer vertalen wij met eerstgeborene. En met eerstgeboorterecht dus. Hebben u dat? Men schrijft het verschillend. Want bagar, verkoren, schrijft men met een geet in het midden. Het zijn 3 letters, hè. De B aan het begin en de R aan het eind en daartussen een geet, zeg maar een CH. Alleen het woord begoer schrijft men niet met een geet, maar met een kaf, een gaf in het midden. Die is iets sterker. Officieel. Het is een andere letter, maar hij klinkt in de praktijk precies hetzelfde. Het zijn synoniemen dus. Met andere woorden, je kunt hier ook lezen, de eerstgeborene zal ik tegen haar bestellen. Een eerstgeborene wordt het dan. Of wie eerstgeboren is, zal ik tegen haar bestellen. Een eerstgeborene. Nou, dat klopt precies, want het is de gemeente in de eerste plaats. En dat is een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Dat samenhangt met verkiezing lijkt me duidelijk. Bovendien illustreert het dat de begoor, de eerstgeborene, in het Oude Testament al in Genesis gekozen wordt en niet maar geboren. Wij zitten alleen met dat Nederlandse woord, het Griekse trouwens ook, eerstgeborenen of enig geborene. We zitten met dat lastige woord. Het woord in werkelijkheid, begoor, is een versterking van het woord verkorene. Iemand die daartoe wordt aangewezen en vandaar dat in de Bijbel waar het belangrijk is, de eerstgeborene inderdaad als zodanig worden aangewezen. Dat is een kwestie van verkiezing. En u en ik, wij als gelovigen, zijn aangewezen. Dat wil zeggen, hebben deel aan de verkiezing van Christus zelf tot eerstgeborene. En daarom heten wij gemeente van eerstgeborene. En daarom zijn we ook bestemd om hier in deze gang van zaken betrokken te zijn. En zo komen we bij het eind van het hoofdstuk. Jeremia 50. Vers 45, daarom hoort de raadslag des Heren die hij over Babel heeft beraadslaagd en zijn gedachten die hij gedacht heeft over het land der Chaldeeën. Zo de geringste van de kudde hen niet zullen nedertrekken, zo hij de woning boven hen niet zal verwoesten. Ik ga niet op de details in, maar het gaat gewoon over de ondergang van dat rijk. Waarbij de Heer zelf herder zal worden. En daarmee koning over de gehele aarde uiteraard. De aarde, vers 46, is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel. Maar als u mij vraagt, is er ook daadwerkelijk sprake, letterlijk, van een aardbeving? Maar meer in de breedte, de hele wereld beeft, om zo te zeggen, vanwege de ondergang van dit rijk. Er staat ook uitdrukkelijk het gekrijt, het geschreeuw is gehoord onder de volken. En het is dus niet alleen maar die stad ergens op aarde, maar het is de ondergang van het rijk als zodanig, met alle consequenties van dien. Daarna wordt het ineens hoofdstuk 51. Zo zegt de Heere, zie, ik zal een verdervende wind opwekken. Die hadden we nog niet gehad, geloof ik. In het rijtje. Een verdervende wind zou worden opgewekt tegen Babel en tegen degene die daar wonen in het hart van degene die tegen mij opstaan. Babel is het hart of in het hart van de wereld, van de volkeren, de hoofdstad van het wereldrijk immers. En die verdervende wind, ja, de wind kan verdervend zijn, als het een storm is. Wind kan ook gewoon geest zijn, en dus onzienlijke kracht. En dat lijkt me een tamelijk voor de hand liggende aanduiding van de gemeente als zodanig. In zeker opzicht onzienlijk, maar niettemin oordelend, namelijk verdervend. Afgezien van dat de wind natuurlijk ook in Openbaring 7 genoemd wordt vanwege de oordelende werking. Daar worden de winden vastgehouden, want eerst moeten nog 144.000 Israëlieten verzegeld worden en gesteld worden in de dienst aan God. 144.000 dienstknechten van God. De winden mochten nog niet waaien, maar het gaat daarover precies hetzelfde natuurlijk, over oordelen van Gods wegen, in het algemeen. Maar hier in het bijzonder tegen Babel en tegen degenen die daar wonen. Babel in het hart, of te midden van degenen die tegen mij opstaan. En het hart is het midden en het midden is de plaats van de heerschappij en daar ligt Babel. Dus dat kan niet missen. En ik zal Babel wanders, ik kan het woord bijna niet uitspreken, wanders toeschikken, toesturen, die haar wannen en haar land uitledigen zullen, want zij zullen ten dagen des kwaads van rondom tegen haar zijn. Wanners zijn degenen die het koren wannen. U weet, het koren wordt eerst gemaaid, daarna wordt het gedorst. En dan liggen de koren, korreltjes zal ik maar zeggen, de zaadkorrels en het kaf liggen door elkaar. En het wannen is het scheiden van het kaf van het koren. U weet, het kaf moet van het koren gescheiden worden. Dus dat is een oordelende werking. Het is net zoiets als het onkruid verzamelen en in het vuur gooien en het koren verzamelen en brengen in de schuur. Dat is in Matthäus 13 dan, de gelijkenis van het onkruid. Of die van het visnet waar van alles in zit, die lijkt me op Urk gepaster. Het visnet waar van alles in zit, goede vis, maar ook een heleboel rotte vis voor het gemak te maken. Het moet van elkaar gescheiden worden en dat wordt als wannen beschreven. Ik zal Babel wanners. Dus wij zijn wanners, daar komt het op neer. In Matthäus 13, maar dat hebben we al besproken, zou de Heer zijn dienstknechten uitzenden en dan wel zijn engelen. En we hebben hopelijk gezien dat het blijkbaar ook betrekking heeft op de gemeente. En hier vind je iets dergelijks. Ze zullen haar land uitledigen, want ze zullen ten dagen des kwaads van rondom tegen haar zijn. De wanners rondom tegen Babel, uiteraard. De schutter, en nu is het niet een wanner, maar een schutter. De schutter spanne zijn boog tegen degene die spant en tegen dien die zich verheft in zijn pantsier en verschoont haar jongelingen niet, verband al haar heer. Hier hebben we de boogschutters weer uit hoofdstuk 50, uiteraard, hè. Verband al haar heer, wordt gedood namelijk, dan wel verbrand. Dat de verslagenen liggen in het land der Galdeeën en de doorstokenen liggen op haar straten, want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, van de Heere der Heerscharen, hoewel hun liederland vol van schuld is, van de heilige Israëls. Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, van de Heer der Heerscharen, van de heilige Israëls. Dat moet je drie keer lezen en daarna moet je mee naar de overkant gaan. Dan kun je die rabbi daar aan de overkant van de straat, kun je hem dat eens vertellen. Hoezo is Israël weduwe? Omdat de man is overleden. Maar wie is die man dan? Nou, dat is de God van Israël. De Heer der Heerscharen. De heilige Israëls. En niet alleen hier, maar ook in Jesaja 54 wordt Israël beschreven als weduwe. Nee, nog veel meer plaatsen. Maar ook in Jesaja 54 staat dat een einde gemaakt wordt aan dat weduwschaps. Dat wil zeggen, de weduwe zal weer trouwen. Namelijk met de man van haar jeugd. Dat is die man die dus overleden was. Maar ze zal alsnog opnieuw met die man trouwen. Eigenaardig genoeg. En meer van dat soort uitspraken. Je zal niet in weduwschap gelaten worden, dat is de tegenwoordige positie van het volk. Maar de man, de echtgenoot, de Heere der Heerscharen, zal weer verschijnen. Uiteindelijk is het te verwijzen natuurlijk naar het nieuwe verbond. Want het weduwschap heeft betrekking op het einde van het oude verbond door de dood van de man. De dood van de erflater heet het ook. En als er sprake is van een nieuw huwelijk, blijkbaar, impliciet, hier, dan gaat het uiteraard over dat nieuwe verbond. Maar daarover lazen we al in Jeremia 50, vers 5. Vers 6, vervolgens hier. Vliet uit het midden van haar, van Babel. Uitdrukking die in Openbaring ook weer wordt aangehaald. Vliet uit het midden van Babel, red en ieder zijn ziel, wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want als men in Babel blijft, zal men uitgeroeid worden. Wellicht letterlijk, maar zeker ook overdrachtelijk uiteraard. Hè? Als men deel uitmaakt van deze oude wereld en van dit goddeloze systeem waar Satan aan het hoofd staat, zal men erin omkomen. En dus gaat uit van haar. En wat ons betreft, wij gaan uit, buiten de legerplaats, de woestijn in. Wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw waar Satan aan het hoofd staat nog steeds, enzovoorts. Blijf van toepassing. Vliet uit het midden van Babel, dat is ook de prediking van de 144.000 uiteraard in de toekomst. Ga uit. Word niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd der wraak des Heren. De dag der wraken onze Gods eet het. Dat was net nog niet Openbaring 7, maar nog net Openbaring 6. Dat ik zojuist citeerde in verband met die winden en de 144.000. Maar vlak daarvoor, de laatste verse van Openbaring 6, wordt die dag der wraken onze Gods aangekondigd. De dag zijn storms is gekomen, de dag der wraken. Hier staat het ook, dit is de tijd der wraak des Heren. Wel, die is nog niet geweest in het verleden, die zal in de toekomst aanbreken. Het is trouwens een uitgebreide uitdrukking voor de dag des Heren. Hè? De tijd der wraak des Heren, die haar de verdienste betaalt. Babel was een gouden beker in de hand des Heren die de ganse aarde dronken maakte, de volken hebben van haar wijn gedronken, van haar hoererij heette. Dat is Openbaring 17 waar dit aangehaald wordt. Daarom zijn de volken dol, gek, dronken geworden. Schielijk is Babel gevallen en verbroken. Dat wil zeggen, plotseling en ook in zeer korte tijd. Schielijk is Babel gevallen en verbroken, huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden. Maar ze wordt uiteraard niet genezen, maar als men eruit gaat en de balsem neemt, en u weet, balsem is zalfolie en is een beeld van de geest. Met andere woorden, men zou tot geloof komen en daarmee de stad verlaten, het systeem verlaten. Wij hebben Babel gemeesterd vanwege de Heelmeester, maar zij is niet genezen. Dat wil zeggen, wij hebben aan haar gepredikt het evangelie, het woord der waarheid, het evangelie der zaligheid, wat het maar wezen mag, maar men bekeert zich niet. En vandaar het oordeel. En laat ons ieder in zijn land trekken, want haar oordeel reikt tot aan de hemel. Dat wil zeggen, laten we vluchten. De aardigheid is natuurlijk dat we hier een parallel vinden met Genesis 11, de torenbouw en de volgende spraakverwarring van Babel, die tot resultaat had dat de mensen vanuit Babel de wereld introkken. Maar hier vind je het definitieve oordeel. Maar ga erbij vandaan. Want haar oordeel reikt tot aan de hemel en is verheven tot aan de bovenste wolken. Meest voor de hand liggend is dat je hierbij bij vers 9 aan vuur denkt. En dat de rookwolken opstijgen zoals die ook opstegen bij de verwoesting van Sodom en Gomorra. Wij lezen zelfs dat Abraham ernaar stond te kijken, naar die rookwolken. Dus letterlijk zal dat ook wel zo zijn. Maar het heeft natuurlijk ook een wat meer overdrachtelijke strekking. Het is een oordeel vanuit de hemel. En als je het helemaal breed neemt, het is een oordeel over dat rijk van Satan, de koning van Babel om zo te zeggen. En dat oordeel begint in de hemel, begint namelijk met de uitwerping van Satan en zijn engelen uit de hemel. Het is een vervolg op aarde. Maar het is dus een verstrekkende gebeurtenis. Of voor mijn part een reeks van gebeurtenissen. De Heer heeft onze gerechtigheden hervoorgebracht. Komt en laat ons te Sion het werk des Heeren onze schats vertellen. Dat lazen we zojuist ook al in hoofdstuk 50. Dat men vanuit Babel vlucht en dat men in Sion, in Jeruzalem dus, gaat vertellen van de ondergang van Babel uiteraard. Hè. Dat is een blijde boodschap, de ondergang van dat rijk. Komt en laat ons de Sion het werk des Heren onze schats vertellen. In vers 10 is het dus de Heer die dit werk doet. En daarna vers 11. Zuivert de pijlen, die moeten netjes recht gemaakt worden en gebalanceerd worden. Dat is een gedoe hoor, om pijlen goed te krijgen. Ooit met pijlen en boog gewerkt? Nee. Heel gedoe, die dingen gaan altijd scheef. Die moet je goed richten en uitbalanceren en weet ik veel. Dat is waar het over gaat, hè. Zuiver de pijlen, rust de schilden volkomenlijk toe. De Heere heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Zijn het nou de koningen van Medië? Of is het de geest der koningen van Medië? Of betekent het gewoon geestelijke betekenis van de uitdrukking koningen der Medië. Heb u dat? Er staat weer koningen van Medië. Maar als u het mij vraagt, het gaat over degenen die uit Medië afkomstig waren. De 10 stammen van Israël namelijk, en via de 10 stammen kom je weer bij de gemeente terecht, hè? De Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. En ik roep hem meteen weer achteraan, volkomen ten overvloede. De Meden hebben ooit Babel veroverd, maar niet verdorven, in tegendeel. En dus moet het op een of andere wijze nog gebeuren. In de wraak des Heren, en let op wat er staat. Want dit is de wraak des Heren, de wraak zijn stempels. De wraak zijn stempels. Maar dit is een tweede naamvalsvorm en die kan een heleboel betekenissen hebben. De wraak zijn stempels. Je kunt zeggen, dat is de historische verklaring, de koning van Babel dus, heeft de tempel veroverd, de tempelschatten meegenomen en de tempel verwoest. En nou doet de Heer wraak. Maar dat is toch een beetje kort door de bocht eigenlijk, te kort als u mij vraagt. Want de Heer noemde Nebukadnezar zijn knecht. Mijn knecht Nebukadnezar. De Heer stuurde Nebukadnezar om die tempel te verwoesten. En aanvankelijk gebeurde dat niet eens. Pas bij de derde verovering van Jeruzalem in 587. Nou ja, 586 was het geloof ik uiteindelijk. Pas toen werd de tempel verwoest bij de derde gelegenheid, omdat Israël steeds in opstand kwam tegen de koning van Babel, tegen Nebukadnezar, tegen de wil des Heeren overigens. Zou een beetje vreemd zijn als de Heer daar nu wraak over zou willen doen. Hij heeft zelf Nebukadnezar daarvoor aangesteld en daar had de man zijn positie aan te danken als de eerste koning en oprichter dus van het Babylonische Rijk in de tijd. Dus dat is toch wel wat vreemd. Maar wat dacht u van deze, zijn tempel? Wat is dat? Dat is toch de gemeente? Wij zijn toch zijn tempel? Dit is de wraak des Heren, betekent de Heren doet wraak. En daarna staat er, de wraak zijn tempels. Logischerwijze betekent het dan, de tempel neemt wraak. Zo'n beetje, het is inconsequent om die beide tweede naamvalsvormen een verschillende betekenis te geven, terwijl de zin gelijk is. Het is een duidelijke parallel. Dit is de wraak des Heren, comma, dit is de wraak zijn tempels. Want het is de Heere die wraak doet, dan is het logischerwijze ook de tempel die wraak doet. Maar de tempel, dat is zijn lichaam. En het is de gemeente. En dat mag ik aannemen dat het bekend is. En dan zegt altijd wel weer iemand, maar waarom staat het dan zo gek? Dan zeg ik, ja, omdat de gemeente nou eenmaal een verborgenheid is in het Oude Testament. Hoe zet je het er toch in? Nou, zo. Met bedekte termen, zie. Goed, dus het instrument zijn er, gramschap is dus de Heere, want hij doet wraak, dan wel, het is zijn tempel, want die doet wraak. En in de eerste plaats in dit vers de koningen der Mediën, dus dan heb je de drie. De koningen der Mediën, de Heer zelf, dan wel de tempel des Heeren. En alle drie termen zijn op de gemeente van toepassing. Verhef de banier op de muren van Babel, versterk de wacht, stelt wachters, bereid de lagen, want gelijk de Heere heeft voorgenomen, alzo heeft hij gedaan. Dan wel, alzo zal hij doen. Want wat hij over de inwoners van Babel gesproken heeft. Gij die aan vele wateren woont, dat is in ieder geval de Eufraat. Gij die aan vele wateren woont, die machtig zijt van alle schatten, uw einde is gekomen, de maat, en het woord maat in de betekenis van einde, de maat is bereikt, de maat is vol, weet u wel. De maat uw gierigheid, overeenkomend met de schatten, en daarna weet je wat die wateren zijn, overdrachtelijk. Gewoon weer de volkeren, die vanuit Babel beheerst worden en eigenlijk die vanuit Babel onderdrukt worden. Maar er komt oordeel over. Vers 14. De Heere der Heerscharen heeft gezworen bij zijn ziel, dat wil zeggen bij zichzelf, ofschoon ik u met mensen als met kevers vervuld heb, nochtans zullen zij elkander een vreugdegeschrei over u toeroepen, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid door zijn verstand. Als hij zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in de hemel. En hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen en doet de wind voortkomen uit zijn schatkameren. Heb je hem weer? De schatkameren, de bliksemen, de regen, het onweer, wat het maar is. Hemelse krachten dus. Waardoor uiteindelijk Babel dan wel dit rijk verwoest zal worden. En binnen die categorie valt inderdaad de gemeente.